We waren gebleven bij Jona. Jona naar Nineveh. Hij mocht de mensen oproepen tot bekering. Aanvankelijk wilde hij niet, want waarom zouden de mensen naar hem luisteren? Als je mensen gaat vertellen, het moet anders, dan kun je bijna ervan op rekenen dat mensen geïrriteerd zullen worden. Mensen boos zullen worden. Dus hij ziet daar als een berg tegenop. Maar goed, die omweg heeft dus niet geholpen, dus hij komt toch in Nineveh. Nineveh is een wereldstad, een metropool. In de Arabische wereld. Het was als het ware zeg maar, het Parijs uit de oude tijd. Het verhaal van Jona dateert ongeveer uit de 8e eeuw, begin 8e eeuw voor Christus. Dus echt lang geleden. Nineveh was de hoofdstad van een geweldig groot, machtig rijk, het Assyrische Rijk. En de stad Nineveh lag aan de oever van de Tigris. Rivier de Tigris. Dus het Assyrische Rijk met een dubbel S. En de rivier de Tigris. En de Tigris die kennen we waarschijnlijk nog, want aan de Tigris dat is het land van de Eufraat en de Tigris dat is het Hof van Ede. Daar begint het allemaal met Adam en Eva. Nou, aan die rivier ligt deze stad Nineveh. En als Jona daar komt en zijn taak uit gaat voeren, dan komen die mensen werkelijk tot inkeer. En de stad blijft behouden. Anderhalve eeuw later ongeveer zal de stad later, zal dus toch nog verwoest worden door de Mede en de Persen. Maar in die tijd werd de stad behouden. Nu kun je het als een ruïne kun je de stad Nineveh nog vinden. Het is nu een complete ruïnestad geworden. En later zou men aan de overkant van deze stad, of aan de overkant van de oever, zou men een nieuwe stad gaan bouwen. Dat is Mosul. En dat hoort u regelmatig nu in het nieuws, op niet zo'n fraaie wijze. Daar ga ik straks meer over vertellen. Het werk van Jona heeft succes. De mensen komen tot inkeer. En zou Jona nu ook ontzettend blij zijn? We lezen verder in Jona 4. Dit wekte grote ergernis bij Jona. En hij werd kwaad. Hij bad tot de Heer, ach Heer, heb ik het niet gezegd toen ik nog thuis was? Daarom wilde ik naar Tarsus vluchten. Ik wist het wel. U bent een God die genadig is en liefdevol, geduldig en trouw en tot vergeving bereid. Laat mij maar sterven, Heer, ik ben liever dood dan dat ik zo verder moet leven. Maar de Heer zei, is het terecht dat je zo kwaad bent? Jona is gefrustreerd. Hij had het tegenop gezien, maar hij heeft die preek gehouden. Hij heeft zijn rake woorden gezegd en hij heeft aangekondigd, deze stad zal vernietigd worden. En dan volgt er bekering en genade, geen vernietiging van de stad. En Jona voelt zich in zijn hemd staan. Heb ik dat allemaal verteld? Gebeurt het niet? Krijg ik niet later de roem van mensen, de eer... Dat mensen zeggen van, oh die Jona die heeft toch wel een raar woord gesproken. Het gebeurt niet. Maar God zegt, is het terecht dat je kwaad bent? Jona, kom op man, je missie is geslaagd. Bedenk eens, duizenden mensen blijven behouden. Het is geweldig wat hier gebeurt. Maar Jona zit kwaad te wezen. Ik ga een tweede verhaal lezen uit het Nieuwe Testament. Matteüs 20, het is een gelijkenis van de Heer Jezus. Een verhaal wat hij vertelt aan de Farizeeën, het verhaal over de wijngaard. Matteüs 20. Het is met het koninkrijk van de hemel als met een landheer die er bij de ochtendgloren op uittrok om dagloners voor zijn wijngaard te zoeken. En nadat hij met de arbeiders een dagloon van een denari was overeengekomen, stuurde hij hen naar de wijngaard. 3 uur later trok hij er opnieuw op uit en toen hij anderen werkloos op het marktplein zag staan, zei hij ook tegen hen, gaan jullie maar naar de wijngaard. De betaling zal rechtvaardig zijn. En ze gingen erheen. Rond het middaguur ging hij er nogmaals op uit en 3 uur later weer en hij handelde als tevoren. Toen hij tegen het 11e uur van de dag, dat is in de namiddag, nog eens op weg ging, trof hij een groepje dat er nog steeds stond. En hij vroeg hen: waarom staan jullie hier de hele dag zonder werk? Niemand wilde ons in dienst nemen, antwoordden ze. En hij zei: wel, gaan jullie ook maar naar de wijngaard. Toen de avond gevallen was, zei de heer van de wijngaard tegen zijn rentmeester: roep de arbeiders bij je en betaal hun het loon uit. Begin daarbij met de laatste en eindig met de eerste. En zij die er vanaf het 11e uur waren, dus het laatste waren gekomen, kwamen naar voren en kregen ieder een denari. En toen zij die als eerste waren gekomen naar voren stapten, dachten ze dat zij wel meer zouden krijgen. Maar ook zij kregen ieder die ene denari. En toen ze die in de handen hadden, gingen ze bij de landheer hun beklag doen. Die laatste hebben maar 1 uur gewerkt en u behandelt hen zoals u ons behandelt. Terwijl wij het onder de brandende zon de hele dag hebben volgehouden. En hij gaf een van hen het antwoord: beste man, ik behandel je toch niet onrechtvaardig? Je hebt toch ingestemd met het loon van 1 denari? Neem dan aan wat je toekomt en ga. Ik wil aan die laatste nu eenmaal hetzelfde betalen als aan jou. Of mag ik met mijn geld niet doen wat ik wil? Zet het kwaad bloed dat ik goed ben. Zo zullen de laatste de eerste zijn en de eerste de laatste. God stelde aan Jona de vraag: is het terecht dat je zo kwaad bent? En hier stelt Jezus de vraag aan zijn luisteraars. In het verhaal zegt hij het aan die arbeiders van het eerste uur: zet het kwaad bloed dat ik goed ben. Het is dus een gelijkenis die uiteindelijk gaat over het godsdienstige leven. Mensen die God willen dienen en dat oprecht willen doen. En blijkbaar is het mogelijk dat mensen heel graag God willen dienen, God willen eren, en zich vervolgens mateloos kunnen ergeren aan het feit dat we een goed en genadig God hebben. Dat klinkt vreemd, maar het is wel zo. 2 voorbeelden gegeven. Hoe kan dat? Hoe werkt dat, dat mensen toch zo kunnen reageren? Je roept mensen op tot bekering. Je wil zo graag dat er iets verandert in de levens van mensen, dat ze hun leven heiligen. En dan doen mensen dat. En dan komt de vraag terug bij ons: en accepteren we nu deze mens als een broer of een zus in Christus die een ander nieuw leven leidt? Het lijkt een simpele vraag waarop je heel simpel kunt antwoorden: ja, natuurlijk doen we dat. Maar zo makkelijk blijkt het niet te zijn. Begrijpen we de emoties van de 2 verhalen die ik deel? Jona. Jona die een profetische taak heeft, waar hij gigantisch tegen opziet, maar uiteindelijk hij gaat het doen. En dan gebeurt niet wat hij zegt, wat hij al een maand aan het vertellen is. En hij voelt zich gigantisch in zijn hemd staan. En op dat moment Is dat zijn emotie die hem overvalt. Het gebeurt niet wat hij zegt. En hij is boos. Want hij ontvangt niet de eer die hij gedacht had. En die arbeiders van het eerste uur, die hebben de hele dag staan zwoegen in de zon. De brandende, felle zon. En dan zijn er mensen en die doen het laatste uurtje nog even mee. En die krijgen hetzelfde loon uitbetaald. Hetzelfde. Daar heb jij de hele dag voor keihard voor zitten werken. Zij krijgen niet, natuurlijk gun je hun een paar tinnen muntjes. Hè, een beetje goedkoop metaal. Maar nee, die mensen krijgen een denari, een zilverstuk. Een echt goed dagloon waar jij ook de hele dag voor hebt gewerkt. moet je anno nu eens proberen bij je werkgever. Stel dat je werkgever, hè, jij bent een jaar lang in dienst, je hebt een vast contract of een jaarcontract, je bent een jaar lang in dienst, je bent een hele jaar aan het zwoegen voor je werkgever, je hebt 2 weken vakantie, hopen dat je goed weer hebt, ik weet niet of je al nog gaat of dat je alweer terug bent, maar heb je er hard voor gewerkt die 2 weken, ga je genieten, want daarna moet je weer, nog weer heel veel maanden, keihard werken. En dan zijn er mensen en die worden in december in dienst genomen. En dan zegt je werkgever aan het eind van het jaar, nou, ik betaal iedereen hetzelfde uit. Dan heb je echt de pop aan het dansen op de werkvloer. Weet je wel, het is al we hebben het al zo geregeld dat de 13e maand in stukjes wordt geknipt. Laten we maar niet hebben over het kerstpakket. Sommige mensen beginnen al te zeuren over, hij krijgt ook een kerstpakket, maar die werkt hij nog maar net. Je hebt de discussie misschien wel eens meegemaakt op de werkplek. Nou, zo zitten wij mensen dus in elkaar. En dan zeggen we dus, het is niet eerlijk. Ik snap die arbeiders wel van het eerste uur. Het is niet eerlijk dat deze mensen een zilverstuk krijgen. En dan krijgen ze het antwoord terug, wat is er nou niet eerlijk? U bent in dienstverband, u heeft aan het begin van het jaar een contract gesloten en u krijgt aan het eind van het jaar gewoon exact dat loon wat u is toegezegd. Toch? Dan is het toch eerlijk? Of in dit geval, hè, u heeft toch die denarii, dat zilverstuk ontvangen? Dat waren we toch overeengekomen? Ja, maar toch vinden we het niet eerlijk. Nou gaan deze twee verhalen uiteindelijk niet over salaris. Maar het gaat hier over de mens die redding mag ontvangen uit de hand van God. Maar ook als het daarom te doen is, om de redding uit de hand van God, zit er bij die mensen iets van de neiging van, ja maar, als je nou een arbeider bent, iemand die al het hele leven christen is, dan heb je toch meer recht van spreken dan iemand die net tot bekering is gekomen. Dat is natuurlijk heel erg leuk, maar dan wel achteraan de rij aansluiten. Want die heeft toch nog veel te leren. Laat ik even zo'n gedachte, dat mensen dan zeggen van, kijk, ik ben ervaren discipel, ik doe al jaren aan zelfstudie, ik heb al heel veel achter de rug. En die ander die is nog maar net christen, dus die moet nog veel leren. Maar die ander heeft ook een levensverhaal, toch? Ja, maar kijk, ik ben al jarenlang bezig met een geheiligd leven. Dat kost best heel veel moeite om heilig te leven. Daar ben ik van mee aan het stoeien en dan is er iemand en die, nou ja, laten we het niet hebben over dat leven van haar of van hem, maar goed, hij zegt dan dat hij goed, hij mag meedoen of zij mag meedoen aan het avondmaal. En verder moeten we maar gaan kijken door de jaren heen of die ook wel echt een vroom christen is. Oh, is dat zo? Heeft die ander dan niet levenservaring die hij kan delen? Waarom hebben mensen het in zich om te willen zeggen, ja maar ik heb toch verdiend meer loon. Hebben wij dat dan verdiend? Mag ik u vanmorgen vertellen wat God ons wil vertellen, wat we als loon verdienen? Namelijk dat je als mens, als je gelooft in Jezus, dat Hij voor ons gestorven is aan het kruis, dat je dan volledig onverdiend toch een kind van God mag zijn. Dat is het loon wat wij als christen, als mens mogen ontvangen. Volledig onverdiend toch kind van God mogen zijn. En dan gaan wij terugpraten naar God en dan zeggen we, ja maar, ik ben al jaren onderweg, heb ik nou niet zo langzamerhand een streepje voor? Wat is dat in ons mensen? In de gelijkenis krijgt die arbeider van het eerste uur de opdracht mee. Neem dan aan wat je toekomt en ga. Als dat het dan is wat Jezus tegen ons zegt. Neem dan aan wat je toekomt, dat je een kind van God mag zijn. En ga leven in dankbaarheid en deel dat uit. Punt. Ja, maar ik ben al zoveel jaren onderweg en is er dan helemaal niet een beetje extra loon als je al jaren als christen wil leven? Ja, er is één extra, kan ik toch. Er is extra loon voor u. Namelijk zekerheid. Die arbeider van het eerste uur, die wist, ondanks dat hij de hele dag in de brandende zon aan het werken was, die arbeider van het eerste uur wist dat er aan het einde van de dag loon zou zijn. Het was vroeger, het was heet, maar hij heeft de hele dag geweten, aan het eind van de dag kom ik met salaris thuis en is er brood op de plank. Die andere arbeiders van dat laatste uur hebben ook de hele dag in de brandende zon gestaan, want ze stonden op het marktplein. Dat is brandende zon. Maar zij hebben de hele dag in de brandende zon gestaan met het knagende idee, en als er nou niemand komt die mij een baan geeft, dan moet ik straks naar huis en dan heb ik niks. En ik zie al die hongerige kopjes van die kinderen en van mijn vrouw, die zegt, heb je dan helemaal niks? Nee, ik heb de hele dag op het plein gestaan. De hele dag heeft dat aan ze geknaagd. Wou je soms ruilen? Weer de link naar het geloofsleven. Hoe is het om als mens te mogen weten dat je een kind van God bent? Niet verdiend, maar toch zomaar gekregen. En dat terwijl je je leven leeft en je best doet en je ook weer je gebreken hebt, maar dat je steeds weet, ik mag terug naar Jezus, ik ben een kind van God. En dan rekenend dat er mensen zijn die jarenlang stoeien met de vraag, zou er ook voor mij wel leven zijn na de dood? En daar echt aan kunnen lijden aan die vraag. Of mensen die die vraag zo benauwend vinden dat ze er helemaal niet over na willen denken en zeggen, ik leef vandaag, deze dag, ik wil er verder nergens het over hebben, want ik weet niet wat de toekomst is. Eigenlijk heel eng, dus ik praat er gewoon niet over. We schenken nog een tweede kopje koffie. Zou je daar dan mee willen ruilen? Waarom zou je als christen kwaad zijn? Als God genadig is en iemand op latere leeftijd zomaar genadig is en geeft. Terwijl de samenleving tegen die persoon had gedacht, ach, die hebben we al afgeschreven, uitgezwaaid, doet niet meer mee. Je weet toch dat Gods hart veel groter is dan die van mij of die van u? Dat God kan vergeven en vergeten. En dat een mens altijd weer opnieuw mag beginnen bij hem. Ik dank God dat we een goed God hebben dat dat zo is. En Jona, eigenlijk, hij weet het wel. We hebben het met elkaar gelezen. In Jona 4 vers 2. Waar Jona zegt, ik wist het wel. Ik wist het wel, u bent een God die genadig is en vol goedheid, liefdevol, geduldig en trouw en tot vergeving bereid. Ik wist het wel, ik had het kunnen weten dat het zo zou gaan. En hier in Tiel, deze wijngaard voor de Heer, zijn we met elkaar onderweg en we leven bij de genade. Bij het besef dat we een kind van God mogen zijn, onverdiend, maar we mogen het zijn. Het mag ons rust geven. En we mogen leven uit diezelfde genade die liefde, geduld en trouw en tot vergeving bereidt. En het is bij Jezus nooit te laat. We weten het van die misdadiger die naast Jezus aan het kruis hing. En iedereen kon het zien, dat was te laat. Maar bij Jezus was het niet te laat. Want hij is zo genadig, zo liefdevol, zo geduldig, zo trouw, zo tot vergeving bereid. En ergens, we weten het wel. En het is maar goed ook dat we dit weten. Dat deze woorden ons vertellen over wie God is. Amen.